De stof voor onze overdenking is uit de Heidelbergse Catechismus, de 16e zondagafdeling. De Heidelbergse Catechismus, zondag 16. En wij letten deze middag op vragen en antwoorden 41 en 42. Zondag 16, vraag 41. Daar vraagt de onderwijzer: waarom is hij begraven geworden? En het antwoord luidt: om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Vraag 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En het antwoord luidt: onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de betekenis van zijn begraven zijn. En in de tweede plaats op zijn dood en ons sterven. Het gaat hier over dat artikel, dat gedeelte van het artikel, gestorven en begraven. Eigenlijk alleen over het begraven worden. Want in vraag 42 wordt nog eens het sterven aan de orde gesteld van Christus in verband met het sterven van zijn volk. De Heidelberger is uiterst kort in het antwoord. Waarom is hij, dat is Christus, waarom is hij begraven geworden? We hebben het gehoord uit de Heilige Schrift hoe hij begraven is. Jozef van Arimathea en Nicodemus, ten aanschouwen van de vrouwen, hebben hem ten graven gedragen. In een graf, in een steenrots uitgehouwen, waar nog nooit iemand gelegd was. Het antwoord is kort, want er staat om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Je zou zeggen, het is nou niet direct het uitvoerigste antwoord van de Heidelberger. Wij weten dat ook dat die trap van zijn vernedering, dat begraven zijn, geen bewijs heeft gevormd voor het ongeloof. De mens die loog er lustig op los en zij zegt dat zijn discipelen gekomen zijn en dat ze hem in de nacht gestolen hebben. En ook voor de ongelovigen of de modernen in deze tijd, ach, die nemen dat niet. Om daarmee te komen tot de waarachtigheid van zijn opstanding uit de doden. En je zou ook zeggen, de discipelen die hebben het niet nodig, want die worden door de Heilige Geest toch wel tot het geloof gebracht. Dat bewijst dat hij gestorven is, dat is op Golgotha al reeds gebleken, geleverd, dat bewijs. Want zij doorstaken zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En je leest, zij nu ziende dat hij gestorven was. En hoe Pilatus zich verwonderde dat hij reeds gestorven was. Dat bewijs wordt dus niet geleverd in de begrafenis, want je zou ook iemand levend kunnen begraven. Daarom zou ik dat antwoord liever zo weergeven. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij de plaatsbekleder is die de weg tot het einde toe heeft bewandeld. De weg van de vernedering. Immers, begraven zijn en begraven worden is een vernedering. Zo mag je het in het algemeen wel stellen. In het stille graf hebben wij gezongen, zingt niemands Heere lof. En wat blijft er dan van die mens over die vol leven is geweest, vol plannen, vol idealen, als hij dan tenslotte in zo'n kleine ruimte besloten wordt en dan begraven wordt. Je kunt er eigenlijk niet goed in komen. Je kunt het je niet goed indenken dat dat een mens geweest is, vol van leven. En nu wordt hij ter aarde besteld en er is niets meer van hem te duchten. Nee, je hoeft niet meer bang te zijn. Toen hij nog leefde, toen zaten misschien de jongens en meisjes te sidderen in de klas. Of de mensen op het werk bogen zich haastig over hun werk, want de grote baas was in de buurt. Misschien is hij wel een grote inspecteur geweest bij de politie. Of een kolonel in het leger. En als hij het beval, stond alles in de houding. En nu is er niets meer van hem te duchten. Hij geeft geen geluid meer. Hij kan geen hand meer optillen. Hij kan zijn mond niet meer open doen. Het is eigenlijk niets. Niets. Hij is weg. En zijn geldingsdrang, die bestaat niet meer. Ja, als je dat zo beziet, dan zeg je... Niet om er een slappe janboel van te maken, maar je zou toch wel mogen zeggen, voor we al te hard schreeuwen en tekeer gaan, en onze macht uitleven, laten we toch ook nog even bedenken, het is maar tijdelijk. Wie weet hoe spoedig dat de voorbijganger zegt, hé, dat was die baas. Dat was die kerel, die speculant. Die half Hilversum kon krijgen waar die ze hebben wou. Ja, zo gaat het in het leven. Begraven. Waarom is de Heer Jezus Christus nu begraven geworden? Omdat hij de weg tot het einde toe wilde gaan om de weg open te maken voor zijn kerk. Laten we nou eens even goed letten op de betekenis van zijn begraven zijn. Je zou inderdaad kunnen zeggen, had de Heere niet buiten die begrafenis gekund? Is er niet iets vrolijks in die psalm die we gezongen hebben? Iets waardoor het kwijnend hart zich verblijdt. Dat hij het levenspad bekend maakt. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Dat lijkt niet zo op de vernedering. Dat heb ik altijd al in gedachten gehad. Als het gaat over de begrafenis enzovoort. Ja, het hoort er echt waarachtig bij. Maar het is er al zo stil. Het is er al zo stil. Er is zo weinig meer te doen in dat graf. Er is geen knagende worm waar Job van spreekt. Het gewormte overdekt hem. Er is niet die ontbinding die volgt na onze dood. Integendeel. Voor mij gaat er altijd, als ik denk aan het begraven zijn van de Heer Jezus Christus, gaat er altijd iets van uit in de zin van rust, vrede. Het is allemaal nieuw, het graf is nieuw en schoon. Geen vijand kan hem meer iets doen. Geen hyena kan zich aan zijn vlees te goed doen. Het is alsof de Vader zelf zijn hand heeft gesloten om dat graf. Het lijkt wel, het doet mij altijd denken aan, en de geest Gods broedde op de wateren. Er is iets van verwachting. Een stille verwachting. Het lijkt wel of de lucht zwanger is. Er moet iets gebeuren. Er zal iets gebeuren. Hiermee kan de geschiedenis niet afgesloten worden. Hiermee kan het waarachtige leven niet voor eeuwig aan een eind gekomen zijn. Dat is onmogelijk. Alleen als het de kreet geweest zou zijn van een idealist. Het is volbracht, dan gebeurt er verder niets. Maar als het het woord geweest is van de middelaar Gods en der mensen, dan kan het zo niet blijven. Dan is inderdaad de lucht zwanger van Gods aanwezigheid. En dan zal de Heere God ingrijpen. Zijn vrienden hebben dat op dat ogenblik niet zo gevoeld. De Emmausgangers, zij zeggen, wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. En nog kunnen ze het eigenlijk diep in hun hart niet gewonnen geven dat alles afgelopen is. Maar zij weten geen verklaring. Thomas, die ziet het helemaal niet zitten. Die is ergens in de stad ondergedoken bij deze of gene en zit somber neer in een hoek. Want immers het graf, het begraven zijn, dat is het einde. Hoe tragisch staan de woorden menigmaal geschreven op de stenen, wel verloren, maar niet vergeten. En voor altijd ingeslapen, als je daaraan denkt. Zou denken dat dat het einde is, het definitieve. Dan zijn we alleen maar in dit leven op Christus hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar Christus is opgestaan en is de eersteling geworden. En toch heeft die vraag mij altijd wel bezig gehouden. Die begrafenis, die ligt na het woord, het is volbracht. Als de Heer Jezus nou tot stof zou zijn wedergegaan, dan zou je het nog beter kunnen plaatsen in die vernedering. Maar dat is juist niet het geval geweest met hem. Hij is niet tot het stof weergekeerd. Wel een bewijs dat het wederkeren tot het stof de echte dood niet is, anders had hij ook tot stof moeten wederkeren. Maar de Heer heeft op de Zoon gelegd dat oorspronkelijke oordeel. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat tot stof wederkeren, dat gold voor Adam en Eva. Maar niet meer die volle dood sterven. Die heeft hij gestorven. Kijk, het is volbracht. En toch gaat hij of laat hij zich begraven. Hierin is de Heer Jezus Christus niet meer actief. Zodra zijn woord geklonken heeft, volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, wordt er met hem gedaan. Hij is niet meer actief leidende. Ja, je zou kunnen zeggen, er staat toch gelijk Jona, 3 dagen in de buik van de vis geweest is, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen zijn in het hart van de aarde. Ik weet niet of dat je dat zo mag toepassen in die zin, Men heeft dat wel gedaan, zoals Jona dus 3 dagen in zulke grote angst en beroering in het ingewand van de vis onder afschuwelijke omstandigheden heeft verkeerd, dat zo ook Jezus 3 dagen in de meest afschuwelijke omstandigheden en strijd heeft verkeerd, worstelende om de overwinning. Maar dat heb ik nooit kunnen aanvaarden. Ik laat iemand vrij hoor, die die kant uit wil. Ik heb dat nooit kunnen zo zien. Voor mij wordt er altijd gezongen boven het graf: rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Ik zei, Christus, die in zijn vernedering zo actief geweest is, zichzelf gevende in de dood, zodra hij zijn geest heeft bevolen in de handen van de Vader, laat hij met zich doen. Daar wilden we dit uit concluderen. Als nou dat woord volbracht niet waar is, ik trek het even scherp op 1 punt samen, dan maakt het niet meer uit of dat ze hem de beenderen verbrijzelen en in een ondiepe kuil daar op Golgotha, dat was wel de gewoonte, dat men de misdadigers in een ondiepe kuil daar even gauw onder de grond stopte, voor zover dat mogelijk was. En dan 's nachts kwamen de roofdieren of overdag de vogelen des hemels. En dan gebeurde het wel dat er nog een hand of zo boven de aarde stak, en anders groeven ze wel even met hun poten in de grond. En dan werd zo'n lichaam eruit getrokken. En in de kortst mogelijke tijd verslonden. Jezus zegt: in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. Als dat waar is voor God in de hemel, dan kan dat niet. Dan kunnen zijn beenderen niet meer verbrijzeld worden. Dan is er in zijn keurige, eerbiedige begrafenis een reden om te zien door het geloof: God heeft een welgevallen in zijn geliefde zoon. Nogmaals, als het niet waar is, dan maakt het ook niet uit, al wordt hij ergens neergeworpen. En al komen de roofvogels om het vlees te eten, en de soldaten om zijn beenderen te verbrijzelen, dan maakt het niet zoveel uit. Maar als dat eerste opgelost is: gij zult de dood sterven als gij daarvan eet, dan moet er een slagboom neervallen, want dan kan en dan hoeft hij niet tot het stof weder te keren. Niet omdat dat op zichzelf zo vreselijk zou zijn, want als Jezus Christus dat had moeten doen, dan had hij het ook gedaan. Maar nu hij die volle dood bij bewustzijn heeft weggedragen, in ziel en in lichaam, nu is dat wederkeren tot stof voor hem ten eenenmale niet meer nodig. Want dan zouden wij wel mogen wanhopen of de Vader echt een welbehagen heeft gehad in dat werk van zijn geliefde zoon. Voelt ge de lijden? Hij heeft de dood gedragen in zijn leven. in zijn stervend leven. En als hij dat nou echt gedaan heeft, volmaakt, wat blijft er dan nog over? Aan lijden of sterven. Wat voor zin zou het dan hebben dat hij even daar in het stof der aarde zou neerliggen? Welke betekenis zou het kunnen hebben? Het heeft geen betekenis meer. Waarom heeft dan God de Vader toch gezorgd dat hij begraven werd? Terwijl het toch vanwege zijn volbrachte werk niet direct nodig was. Want er is toch niets meer aan hem gebeurd in het graf. Hij is bewaard, hij heeft geen verderving gezien. Nou, dan moet je eens bedenken dat dat graf, daar zitten wij in opgesloten, zo komt het ons voor. Kijk, het geloof ziet er overheen, maar voor het verstand van de mens is het graf het einde. Bij het graf wordt zo menigmaal gezucht en geweend, nou, nooit meer, nooit meer, elkaar nooit meer zien. Nooit meer ontmoeten. Kun je zeggen, ja, maar dat is wel al te menselijk. Ja, dat zeg je wel, maar dat is erg. Dat is erg. Als je elkaar nooit meer ziet, je kan nooit meer één woord tegen elkaar zeggen. Tegen je vrouw, niet tegen je man, niet tegen je vader, niet tegen je moeder, tegen je kind niet. Dat is erg als je dat met je verstand bekijkt. En met je gevoel. Dat is niet in woorden te zeggen. Dat wanhopige. Dat er een onherroepelijke scheiding is tussen de levenden en de doden. Hoe hard je ook schreeuwt. Ik heb het wel gezien. Een diepe bedroefde vrouw. Dat de tranen zomaar liepen en dat ze maar sprak tot die man. Ja, dan kun je zeggen, ja mevrouw. Maar die man hoort dat niet meer, dat weet ik wel. Maar ergens kan ik begrijpen, als je zo in een ondeelbaar ogenblik, op betrekkelijk jonge leeftijd nog, als je dan in een ogenblik het tijdelijke met het eeuwige moet verwisselen. Dat je geen sterfbed hebt. En dat je misschien wel gedacht hebt, ja, als hij thuis komt, dan zullen we daar of daar nog, zeg ik toch eens even vragen dit, even vragen dat, of even zeggen. Die heeft gebeld, die heeft gebeld. Even over de kinderen, of weet ik waar. En het is dan abrupt afgebroken. Dan heeft menigeen nog een woord gericht tot de overledene, overmand door smart en droefenis. Wat erg, wat een gevangenis, wat een kuil, een groeven. En nu wilde ik een bepaalde zijde, één facet noemen deze avond. Want ik kan het niet doorgronden, de hele breedte van de betekenis van zijn begraven zijn in de diepte. Maar dit. Nou zegt de Vader in de hemel toe. Jozef van Arimathea, Nicodemus toe. Neem hem af en breng hem daar in het graf. Een nieuw graf, dat had hij voor zichzelf bestemd. Dat deed men altijd, verstandig ook. Tegenwoordig is dat allemaal wat anders. Maar verstandig, die man die leefde nog en hij denkt bij zichzelf. Er is niks onzekerders dan het leven en niks zekerders dan de dood. Dus laat ik mijn zaken bijtijds in orde maken. En daarom had hij een graf laten uithouwen in een rotsteen. Dan moest hij in. Eenmaal, Nicodemus. en misschien meerdere van zijn geliefden. En nou zegt de Vader in de hemel dat Jezus Christus daar in dat graf moet liggen. Niet dat Nicodemus daar nou bij een hoorbare stem hoort, maar Gods gedachten worden overgebracht in de gedachten van Nicodemus. Voor hem is het spontaan dat hij naar Pilatus gaat en het lichaam begeert en krijgt. En dan wordt de Heer Jezus netjes, vluchtig wel, maar netjes verzorgd. En in lijnwaad gewikkeld, met vast wat zalf en kruiden. En hij wordt behoedzaam naar het graf gebracht. Want Vader wil het. Wil de Vader dan zijn kind opsluiten, dat dode kind, naar het lichaam? Wil de Vader dat dan, dat hij in dat donkere hol, ja, dat wil de Vader. Maar de Vader zal wel goed op hem passen. Er mag niks meer aan hem gebeuren, alleen een liefde hand en een hart met liefde mag hem daar brengen en verzorgen en zijn ogen dichtdrukken. En in liefde hem wikkelen in de doeken. En het bloed en het zweet en het stof waarmee hij bedekt was, behoedzaam van hem aflassen. Dat wil de Vader. De Vader wil dat geen schennende hand één vinger naar hem uitsteekt, maar dat vrienden en vriendinnen, die zoveel aan hem te danken hebben, het leven, dat die hem verzorgen. Dat is groot. Hoe teer is mij u mee te dogen. Maar het is ook recht. Het is niet alleen mededogen, het is ook recht. Want het is volbracht. En toch wil de Vader dat. Waarom wil hij dat nu? Om ons zo te onderwijzen in de troost van wat men pleegt te noemen het geheiligde graf. Vaak als je zegt, wat bedoel je daarmee, dan weten de mensen het ook niet. Maar de Heere kan er een weinig licht over geven wat dat nou betekent, het geheiligde graf. Wat betekent dat dan? Dat het graf geheiligd is. Wel, hij ligt daar als het hoofd van zijn uitverkoren kerk. En hij ligt daar als de vertegenwoordiger van die gemeenschap van lammen, kreupelen, blinden, stervenden. En die stervenden, en die lammen, en die zieken, die kunnen er niet doorheen kijken. Die denken aan het proces en aan het stof. Maar nu zegt de Vader, ziet Sion, hier is uw koning. Dat is voor het eerst dat iemand zo in zijn graf gekomen is, in zijn graf gelegd. Dat is voor het eerst in de geschiedenis der mensheid dat er geen enkele kracht of ontbindingsfactor achter die steen hem kan aanroeren. Dat is voor het eerst. Eindelijk ligt hier de waarachtige mens, Christus Jezus. En hij wordt bewaard. want hij heeft het volbracht. Wat een heiligheid is er in dat graf. Wat een rechtvaardigheid is er in dat graf. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen deze knecht des Heren? Wie zal een vuile vinger naar hem uitstrekken? Zelfs het gedierte moet van hem afblijven. Geen mug, geen vlieg, geen torretje, niets mag aan hem komen. Want hij heeft het werk volbracht. Hij moet niet tot stof wederkeren. Maar hij moet opstaan uit de doden naar Gods rechtvaardig oordeel. En nu is dat graf is geheiligd. Want daarmee wil de Vader en de Heilige Geest, zij willen betuigen, kinderkens, ik ben bij u geweest. Mijn zoon is bij u geweest. En voor het eerst hebben jullie kennis kunnen maken met het wonder. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Jullie moeten weten dat het graf hem niet kon houden. En dat het graf ook daardoor voor jullie geheiligd is. Afgezonderd. Het is geen strafplaats meer. Want de strafplaats ligt op Golgotha. De strafplaats is achter de rug. En dat kun je zien dat hij achter de rug is. Want hij wordt bewaard in het graf. Zie. Dat is nu de heiliging van het graf. Je zou zeggen het leven is eruit. Want zijn geest heeft hij in de handen van de Vader bevolen. Maar zijn godheid wijkt niet uit het graf. En des vaders tegenwoordigheid wijkt niet uit het graf. En de levenwekkende kracht van de geest wijkt niet uit de spelonk. U zult zeggen, ja, maar intussen. Intussen. Gaan wij wel tot stof over. Ja, dat is waar. Wij keren weder tot het stof. Maar dat moet u dan zien in het licht van zijn verblijf in het graf. Wat van God was, bleef over. Wat de Heere wrocht zal juichen tot zijn eer. Ik weet wel, hij heeft zijn mond gesloten in de dood en zijn hoofd gebogen in het stof. Dat behoorde bij zijn middelaarsbediening. Maar als hij dat gedaan heeft, is het graf geen verschrikking meer. Al hoort het nog bij de vernedering. Ik mag niet te ver gaan daarin, maar anders zou ik zeggen, het is een, ja, een openlijke afkondiging van de Vader, mijn volk, voor jullie in het graf tot stof wederkeren, mogen jullie eerst zien op hem die niet tot het stof wederkeerde. Omdat hij op Golgotha tot de hel is ingekeerd. En in de uiterste benauwdheid en angst der ziel, die geestelijke en eeuwige dood heeft doorworsteld. Als je nou op je eigen graf alleen moet zien, dan is alles onder de vloek. Maar met het oog op het graf en het begraven zijn van de Heer Jezus, die daarin zijn ganse kerk heeft meegenomen, want ze zijn met hem begraven in de dood, door de dood, om met hem op te staan in een nieuw leven. Als we zo op zijn begraven zijn mogen zien, dan is het oordeel eruit weg. Maar waarom moeten wij dan toch nog begraven worden? Omdat wij zondaren zijn. En omdat wij een onzalige fontein bij ons hebben, die wel verzoend is door Christus, waarvoor wel duur betaald is, maar die niet ganselijk in ons leven hier is weggenomen. En daarom zou ik het willen noemen een zuiveringsproces. Begraven. Maar wat er opgegeten wordt in het graf, wat wegvalt, is niet God, is niet Christus, is niet het leven en de onverderfelijkheid. Je zou zeggen, daar wordt dat bestaan, dat huis, dat bouwvallige, dat ellendige, dat wordt daar gans en al teniet gemaakt. Zonder dat we het voelen. Zonder dat we er wat van zien. God maakt als het ware op deze wijze met zijn kerk schoon schip. Wat erop zal staan, is het vernieuwde, het herschapene naar zijn beeld. Wat op zal staan, is dat zuivere, heldere oog, die genezen mond, die goede handen, milde handen, en die voeten die zich haasten om God te ontmoeten en om in zijn wegen te wandelen. Want Christus is begraven. En zoals hij nou begraven is, en nochtans kon hij geen verderving zien, zo is nou met hem de kerk ook begraven, en ze zal geen verderving zien. De kerk zal geen verderving zien. De dood is niet meer een verderving voor de kerk. De dood, het begraven zijn, is een verborgen worden. Een transformatie, zou je zeggen, tot stof wederkeren. Je mag het ook niet in de volle zin zien als een zaaisel. Dat kon je van de Heer Jezus misschien nog wel zeggen, maar van ons niet. Want wij hebben geen levenskracht in onszelf. Daarom staat er, een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. En een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Je zou verwachten dat er zou staan en een geestelijk lichaam wordt er gemaaid. Nee, want dat zou betekenen dat dat stof dat daar uit een nieuw lichaam ging groeien. Maar zo is het niet. Wij hebben geen kiemkracht in onszelf. Maar dat hoeft ook niet, dat geeft ook niet, want dat is het punt niet. Het punt is dat zij naar ziel en lichaam gered zijn, zodat zij niet op die kuil behoeven te zien als het einde aller dingen, als het einde van het leven, als het einde van alle blijdschap. Om dan voor eeuwig te verstommen in het stof. Daartoe is Christus begraven geworden, opdat hij die wanhoop